Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maar dit is toch geweldig? Ze gaan voor een totaal ander concept, wat je zegt. Dat is op Formule 1 op zijn top.
Ja.
En dat vind ik ook wel mooi aan deze sport. Dat technische team met Newey voorop dat toch weer met zoiets komt aanzetten.
Ja.
Ja.
Moeten we ook wel weer waarderen.
Tuurlijk. En laat Verstappen maar al die records pakken die er te breken zijn. Ja. Waarom niet?
Radio check. Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan terugblikken op de testdagen. Ja, Moeke, we hebben zo lang moeten wachten en dan zien we die auto's eindelijk weer rondrijden.
Ja, ik vind het altijd heerlijk, die testdagen. Hè? Oh. Dat we sinds een paar jaar wordt uitgezonden, gewoon 9 uur lang naar Formule 1 auto's kijken. Een soort supervrije training eigenlijk, zonder dat het ergens om gaat, maar tegelijkertijd ook weer wel.
Ja.
Nee, heerlijk, we zijn weer begonnen.
We zijn weer begonnen en dat doen we natuurlijk ook weer met Joost Nederpelt. En het mooie is, Joost, jij zit in Bahrein.
Ja.
Je wilde steeds niet naar buiten omdat het te warm was, begreep ik.
Nou, dat was dan wel omdat het elke keer, of die twee keer met die putdeksel, dat het midden op de dag was. En mensen die mij wel eens op de foto hebben gezien, die weten dat ik een kaal pannetje heb. Dus dan moet je toch een beetje uitkijken dat je niet te lang in de zon blijft staan. Want zeker die eerste keer, toen had ik me niet ingespeerd, stond ik daar buiten. Nou, toen was mijn hoofdhuid eigenlijk na 5 minuten al dente. Dus toen moest ik heel snel weer naar binnen.
Nou, dit vraagt toch een beetje om enige uitleg natuurlijk. Mensen die Joost op Twitter volgen, die weten dat hij van elke pushrod een foto maakt, bij wijze van spreken. En op een gegeven moment hadden we natuurlijk dat gedoe met die putdeksel.
Ja.
Groot nieuws. Hè? En vorig jaar was ik in Bahrein. Ik weet, bocht 11 zit letterlijk achter het mediacenter. Ik denk 2 minuutjes lopen ongeveer. En ik ben aan het live vloggen. En dan moet je voorstellen, foto's, dat duurt altijd een half uurtje voordat er een foto is. Maar bij zoiets wil je natuurlijk gewoon een foto hebben.
Ja.
Dus ik Joost bellen. Hè? Ik zeg, Joost, ik zeg, bocht 11 is de reuring. Ga daarheen. Hij neemt eigenlijk al op. Ja, zegt hij. Ja.
Ik ben druk. Ja, ja, wat ja, moet ja. Je?
Is hij al kwaad dat ik bel eigenlijk? Ik mocht even kijken, reuring daar. Weet je wel niet hoe warm het is?
Ja.
Ik vraag of hij even zijn werk wil doen. Nee, letterlijk, daarvoor kost een godsvermogen om daar naar het Midden-Oosten te gaan.
Hij zit
nu zoveel zuchten.
Hij zit in een hotel. Ik zie alleen maar gouden randjes overal.
Ja, het is vreselijk. Dus toen moest hij helemaal naar buiten gaan. Maar eerlijk is eerlijk, geweldige foto's gekregen. En het live-log ging door het dak. Dus ik ben hem hartstikke, hartstikke dankbaar.
Ja. Joost, heb je daar nog wat op te zeggen? Wil je je nog verdedigen?
Nee, Moek heeft helemaal gelijk. Ik, in eerste instantie dacht ik ook van ja, oké, putdekseltje. En er staat 3,5 paardenkop. En de safety car stond er ook bij volgens Moek. Dat klopt inderdaad. En het was de Merkel car trouwens. Maar het was een kleine moeite. Dus, en ik heb de dag erna heb ik het gewoon weer gedaan. Toen deed ik het uit mezelf, hè Moek?
Precies, ja. Ja, je zag natuurlijk ook die likes op Twitter binnenkomen. Dus ja.
Ik dacht, we gaan in het nieuwe seizoen van De Bord Radio hebben we structuur en dat soort dingen. We gaan ons aan een draaiboek houden. We beginnen alweer met anekdotes en allemaal dat soort dingen. Ik ga toch even uitleggen wat we deze podcast gaan doen. Dat zijn de conclusies van de testdagen. Die gaan we eigenlijk gewoon trekken. We gaan het zo meteen eerst even Verstappen en Red Bull hebben. Omdat wij denken, dat is de definitieve nummer 1 voor het hele seizoen.
Dat is geen gewaagde voorspelling.
Nee, dat is geen gewaagde voorspelling. Maar wat zit nou daarachter? Want Ferrari ziet er goed uit, maar ook Aston Martin is misschien wel aan het verrassen. Hoe is het eigenlijk met Mercedes? Ja, en kan Yuki de Rookie weer iets betekenen?
Ik denk het eigenlijk wel.
Is een Visa Cash App.
Schitterende auto.
Dinges.
Racing Bull. Ja.
Racing Bull. Dat was, ja, ik moet nog even wennen hoor.
Ja.
Dus dat gaan we doen. Allereerst, Joost Nederpelt, de Red Bull. Jij hebt daar heel veel foto's van gemaakt.
Ja.
Ben jij onder de indruk van de auto en is hij snel?
Ja.
Tot zover dit inhoudelijke gesprek. Ja, dankjewel.
Ik stond woensdagochtend in de pitstraat toen Verstappen voor het eerst naar buiten reed met de RB20. Ik moet zeggen, hij reed bijna over meteen heen. En er was
geweldige foto
van door Remco de Waal van ANP. credits daar naartoe. Het ging natuurlijk om, heel erg om die sidepods en die inlaten van de sidepods, lucht inlaten. Was het er één? Was het alleen die verticale? Waren het er twee? Ik had gelukkig in mijn vooruitblik op de testdagen gezegd dat het er twee zouden zijn. En ik kreeg gelijk. Maar het is gewoon een opzienbarend project, die RB20. Omdat hij natuurlijk ook een klein beetje de Mercedes lijkt. Dat maakt het al best wel raar. De Mercedes van vorig jaar bedoel ik dan natuurlijk. Maar het is, je ziet gewoon dat zij een stap verder zijn in alles. In de hele ontwikkeling, in de koeling van de motor. In hoe ontwerp je een sidepod. We weten dat ze met de vloer voorlopen. En als je die auto op de baan ziet, dan visueel zie je gewoon, dit is de beste auto die er is. En er is ook niemand die dat ontkent. En alle andere teams beamen dat. En Red Bull ontkent het zelf eigenlijk ook niet eens.
Nee, ja, wat Moeke, ik vind het toch bijzonder van Red Bull. Ze hebben het perfecte concept. Dat hebben ze vorig jaar bewezen. Dan gaan ze toch weer iets anders doen.
Ja, het is eigenlijk super gewaagd.
Oh.
Adrian Newey die zei van ja, we wisten eigenlijk dat als we door zouden gaan op de filosofie van onze laatste twee jaar, dat we dan bijgehaald zouden worden of dat we dan kwetsbaar zouden zijn.
Ja, nou ja, dan zou het voor ons lekker spannend worden, maar dat willen zij dus niet.
Nee, precies. Dus kijk, wij kijken ernaar van misschien dat het spannend wordt. Hè. Dan hoop je toch, veel Nederlandse fans ook niet, maar de gemiddelde Formule 1 fans zal dat wel zo zien.
Ja.
Maar en Red Bull hopen ze dat ook. Die willen die dominantie natuurlijk vasthouden. En dat kan, zij denken dat dat beter kan met zo'n concept, met zo'n revolutionaire auto, dan met het oude concept.
Ja, nu de mensen die hebben de auto's vast wel gezien en dus ook de Red Bull. Dus Joost, je hoeft misschien niet helemaal uit te leggen wat je ziet. Maar kan je wel uitleggen waarom je net zegt van deze auto ziet er gewoon het snelst uit van allemaal. Waar komt dat nou door?
Dat komt ten eerste uit. Je ziet het zo goed aan de manier waarop ze die sidepods hebben vormgegeven. Je ziet bij andere teams nog best wel grote koelopeningen. Bij de Ferrari bijvoorbeeld zijn die best wel groot. Bij de Mercedes ook. En dat is natuurlijk aerodynamisch gezien niet ideaal. Adrian Newey heeft volgens mij wel gezegd, ja, het liefst heb ik een auto zonder sidepods. Maar ja, de motor heeft koeling nodig. Dat moet lucht naar de radiateur. En hoe Red Bull dat heeft aangepakt nu met zo'n hele kleine verticale opening, waarvan eerst onduidelijk was, is hij nou voor koeling of is het een S-duct, weet je, dat ze gebruiken om lucht op te vangen om die ergens anders op een gunstige plek tevoorschijn te toveren. Dat is het niet, want er gaat, als hij in de pitbox staat, dan gaat er ook zo'n blower in, weet je, voor koellucht, dus er wordt iets gekoeld bij dat gat, want anders ga je dat niet doen als hij stilstaat. En dan heb je dan lippen die ze zeg maar bovenaan de sidepod zitten en daaronder zit nog een gat. Nou, dat alles bij elkaar, dat maakt het zo aerodynamisch gestroomlijnd dat die lucht die daardoor die regio onder de sidepods doorstroomt, dat is over de vloer, waar cruciaal een drukverschil wordt opgewekt tussen wat er boven de vloer gebeurt en wat er onder de vloer gebeurt, zie je gewoon dat zij daar het verste mee zijn. Dan zitten er nog weer koelopeningen aan weerszijden van het hoofd, van Verstappen. Dat zag je ook nog niet bij anderen. Dus vernieuwing, dat is eigenlijk wat je ziet. Weet je? Je ziet gewoon steeds dingen waarvan je denkt, nou, daar loopt de rest volgens mij wel een beetje op achter. En voor de rest, ja, goed, dan moet je die auto's echt naast elkaar gaan zetten. En ik zal echt niet beweren dat ik kan zien waarom een auto nou precies snel is, maar je kan wel zien of een auto een beetje voorloopt op de rest.
En je kan lichaamstaal zien. En dat heb ik toch wel, dat is mij ook wel erg bijgebleven deze week. Dat je gewoon zagen op de eerste dag zagen we al Verstappen 18e onder de tijd van Norris doorgaan.
Ja.
En niet dat tijden dan iets zeggen, dat moet je er altijd bij zeggen. Hè? De tijden zeggen niets.
Ja.
Maar toch ook wel iets, dat ja, weet ik veel. Maar dan wordt er naar de pitbox geschakeld en dan zie je die monteurs gewoon lachen en een beetje klieren en dan denk je van ja.
Weet je dat ik heel lang dacht van ja, dit is gewoon toevallig geschakeld. Gianpiero Lambiase die kwam vol in beeld, de engineer van Verstappen, ja die was gewoon aan het lachen, werd een grapje gemaakt. Maar Verstappen bevestigde dus twee dagen later dat echt een lach was om de tijd.
Ja.
En dat iedereen wist, hey, we hebben een auto gemaakt, pak, hij is snel.
Ja. Ja, nee, perfect. Ja, en dat is gewoon, kijk, Joost heeft Helmut Marko gesproken ook, die was positief. Verstappen is positief en ook meestal zie je eigenlijk ieder jaar wel dat je nog een hele kleine slag om de arm houdt of gewoon een slag om de arm, we weten niet wat de rest doet.
Ja.
Maar daar zijn ze bij Red Bull helemaal niet mee bezig. Die hebben al lang en breed gezien dat ze dit jaar weer verreweg het snelst gaan zijn.
Heb je Alonso nog gezien?
Ja, en dan die was er wel eigenlijk al klaar mee.
Die was die voor hem hoeft dit seizoen al niet meer.
Nee, 19 van de 20 coureurs die weten al dat ze geen kampioen gaan worden, zei hij. Dus,
maar die coureurs weten dat toch ook onderling?
Tuurlijk, ja.
Ja, ja.
Het is, dat weten ze wel. Iedereen weet hoe de vork in de steel zit. En, ik denk dat het wordt weer een seizoen zoals vorig jaar.
Dat lijkt er wel op in ieder geval. Joost, als je dan kijkt hoe de auto zich ook gedragen heeft, kan je op basis daarvan ook zeggen dat hij ook gewoon snel is?
Bedoel je dan qua rondetijden of zo? Of gewoon echt visueel op de baan?
Ja, ik weet dat je niet veel langs de baan hebt gestaan, want dat was veel te warm natuurlijk. Maar jij gaat vaak toch even kijken en dan zie je wel hoe de wegligging is.
Ja, nee, ik heb in de late uren, dat zeg ik net, die incidenten met die Putex, dat was echt midden op de dag. Maar de testdag ging hier door tot 7 uur s'avonds. Dus op een gegeven moment wordt het iets koeler en dat was lekker om buiten te staan. En ja, dat is natte vingerwerken, dat weet ik heus wel. Maar je ziet gewoon dat bepaalde auto's echt als op rails door de bocht gaan en dat die laat kunnen remmen en dat ze vroeg op het gas gaan. En de Red Bull, is er daar gewoon de koploper in. De Ferrari ook, moet ik zeggen. De Ferrari ziet er ook gewoon heel degelijk uit op de baan, heel snel. Maar bijvoorbeeld, dan komt die Sauber langs. Nou, dan moet je eerst, ben je verblind door die groene kleur die erop zit. Het meest groenste groen wat ik ooit heb gezien. Maar die zie je gewoon heel nerveus insturen en wat later op het gas en wat meer overstuur, weet je. Dus de Red Bull blinkt gewoon daar heel erg in uit. Dat is echt een auto die op rails gaat. En de Visa Cash App Racing Bulls AlphaTauri Toro Rosso, die viel me ook wel in positieve zin op wat dat betreft.
Minardi,
ja.
Nou, lijkt mij een heel mooi moment om eens gewoon een top 10 erbij te gaan pakken. Helaas een top 10 natuurlijk. Het gaat nooit een top 11 worden, want natuurlijk Andretti er niet bij zit.
Nee, helaas.
Nee, dat is toch al balen, moet ik steeds weer aan denken.
Maar Joost en ik hebben allebei nu een soort top 10 gemaakt, hè, als het goed is. Dat is ik weet niet wat Joost heeft en die weet niet wat ik heb, maar we kunnen wel kunnen ze even naast elkaar leggen.
Het mooie is, Joost heeft al getwitterd, dus ik weet het wel.
Echt?
Ja, ik heb hem er toch even bij gepakt, omdat ik me er niet mee ga bemoeien. We gaan van 10 naar 2 werken en daarna sluiten we hem af met Verstappen, want de nummer 1 is hartstikke duidelijk. Moet ik eens even met jou eens beginnen? Wat wordt het meest gênante team dit jaar?
Ik heb op P10 heb ik Haas.
Oei. Joost, jij?
Ja, ook Haas, ja.
Oké, okay. Moeke, waarom?
Nou, niet eens omdat ze een hele beroerde test op het oog hadden, maar vooral door wat ze daar zelf zeggen. Hm. Die zeggen gewoon, ja, we zijn laat. Er wordt helemaal niks over gezegd. Dat zeggen de coureurs, dat zegt de nieuwe teambaas en dat er heel veel werk aan de winkel is daar. En als je al weet dat een team in deze fase van het seizoen zo negatief is, ja, dan daar liegen ze denk ik niet over.
Nee, doe me een beetje denken aan McLaren vorig jaar. Die zeiden dat ook.
En dat klopte ook toen, ja.
Ja,
en nu heeft McLaren natuurlijk wel de know-how om verder naar voren te komen. Hm. Maar Haas is juist zo'n team dat dan vaak in het begin van het seizoen best wel goed begint. Hè? Vaak gezien ook dat in Melbourne nog die tijd dat ze opeens punten pakten met Grosjean. Maar dat die ontwikkeling die stagneert. Hm. Dus ja, als die nu al zo slecht gaan beginnen, dan wordt dat echt een heel lang seizoen voor dat team.
Joost, er is natuurlijk veel gebeurd bij Haas deze winter. Gunther Steiner natuurlijk weg. Wat is er dan toch aan de hand met dat team dat ze het niet op de rails krijgen?
Nou, ik denk dat ze gewoon de afgelopen jaren veel te weinig ontwikkeld hebben. Dat is één ding. Dat komt natuurlijk ook omdat ze gewoon financiële keuzes hebben gemaakt. Of vooral niet hebben gemaakt. Zij zijn heel erg afhankelijk van Ferrari. Een deel van het ontwerpbureau zit ook gewoon bij Ferrari in Maranello. Er werkt veel ex-Ferrari personeel daar. Dus het is gewoon een moeilijk gestructureerd team. En dat heeft een aantal jaar gewerkt. Maar ik denk dat het met deze huidige generatie auto's en aerodynamische uitdagingen die daarbij komen kijken, dat misschien wel niet meer gaat werken. Maar er is wel één ding. En dan loop ik een beetje vooruit op een team wat ik veel hoger op deze ranking ga hebben. Maar Haas had natuurlijk vorig jaar ook dat zij in de kwalificatie best snel waren. En dat ze in de race de banden oprookten. Kennen we natuurlijk van een ander team waar ik net de naam van heb genoemd. En dat team lijkt dat opeens heel erg beter hebben gemaakt. En je zag ook bij Haas in de data wel dat misschien iets minder is geworden. Dus er is ook wel een beetje optimisme. Maar Haas zegt zelf, we liggen achteraan. En ik denk dat iedereen daarover eens is.
Oké. Okay. Nou, dan gaan we door met de nummer 9.
Ja.
Moeke?
Bij mij is dat misschien wel een verrassende.
Oh.
Ik moet wel zeggen, ik vind dat vanaf de... Ik denk dat de top 6 wel redelijk... heb ik wel redelijk vertrouwen in. Ik vind 7, 8 en 9 is bij een beetje moet even.
Dat is ook in het seizoen natuurlijk niet echt heel duidelijk.
Dus, maar ik ben wel benieuwd waar Joost dit team heeft. Maar ik heb Alpine op 9 gezet.
Zo, dat is een lage stap. Ja. Allereerst Joost?
Ja, ik had Williams op 9. Maar ik snap hem wel van boek.
Oké. Okay.
Ja.
Waarom snap je hem dan?
Nou, omdat Alpine zelf ook, eigenlijk hetzelfde als Haas, Alpine zegt zelf ook dat ze een challenging begin van het seizoen gaan hebben. Want ze hebben het concept van de auto helemaal overhoop gegooid. Dus ze hebben eigenlijk echt een totaal nieuwe auto, zeggen ze zelf in ieder geval. En Dat gaat ze wel een beetje moeite kosten in het begin. Het is een beetje een McLaren vorig jaar scenario. Alleen dan nu, ja, we hebben de auto helemaal op de schop gegooid en we moeten hem nog leren kennen en weten hoe we hem moeten ontwikkelen.
En dat zijn natuurlijk altijd hele gevaarlijke uitspraken als je de auto gewoon nog niet begrijpt. Want we hebben maar 3 dagen testen, hè? Die zijn nu afgelopen. De volgende sessie is gewoon de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. Dus als jij, want dat zei Gasly dus gisteren, dat hij de auto gewoon totaal niet begrijpt en dat ze eigenlijk gewoon 3 dagen lang alleen maar bezig zijn geweest. Waarom gebeurt dit wat we nu zien? Hm. Ja, dan heb je gewoon een groot probleem.
Ja, bizar. Want aan de coureurs ligt het niet. Aan het team in principe ook niet.
Nee. En nu vind ik Alpine is wel een team natuurlijk anders dan Haas dat gaandeweg het seizoen naar voren kan komen. Dus daar kunnen ze nog vertrouwen uitputten. Maar die gaan denk ik ook gewoon een heel moeilijk begin van het seizoen tegemoet.
Ja, en wat jij zegt, die hele middenmoot, dat ligt tegenwoordig zo dicht bij elkaar. Ja, elk puntje is zoveel waard.
Precies.
Als je dan de eerste 5 races er niks van bakt.
Ja, dan wordt het al lastig. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ik had het ook niet verwacht eigenlijk. Normaal zijn die altijd wel solide. Kan natuurlijk, we weten het niet zeker. Hè? Voor hetzelfde geld hebben ze het wel op orde.
Ja.
Maar voor nu wordt het gewoon heel lastig.
Ja, solide qua prestaties, maar Joost, qua betrouwbaarheid vorig jaar leek het ook al nergens op. Dus misschien is dat dan wel verbeterd.
Ja, dat zag er nu op zich wel goed uit. En dat stipte ze ook aan van de betrouwbaarheid is goed. En daar kan je flauw over doen, maar het is natuurlijk wel zo. Als je een hele nieuwe auto hebt ontwikkeld en bij de presentatie zeiden ze ook dat ze intern echt alles op de schop hebben gegooid, dan is het wel lekker als hij het gewoon blijft doen bij de testdagen natuurlijk. Dus dat is een pluspunt. En want als je daar ook nog allerlei problemen mee hebt, ja, dan heb je zoveel op te lossen. Dus ik denk dat ze nu vooral moeten kijken hoe ze de auto sneller kunnen maken qua afstelling en natuurlijk ook qua ontwikkeling.
Nou, ik voorspel een kleurloos seizoen voor Alpine.
Ja,
is toch leuk. Hè? Ja, want die auto is echt, het is echt verschrikkelijk. Het is alleen maar carbon. Het is niet te onderscheiden van een Haas of een Mercedes of noem het op.
Deze auto verdient het op het uiterlijk ook niet om onsnel te zijn.
Ja, gewoon karma.
Ja.
Ik liep woensdagochtend voor het eerst de pitstraat in. Ik was eigenlijk een beetje vroeg. En toen was Alpine pitstop oefening aan het doen. En ik zag dat ding voor het eerst eens in het echt. En ik dacht, jezus, moeten ze de livery er nog op? Moeten ze nog stickers plakken of zo? En die fotograaf stond, een paar fotografen bij. Die zeiden ook gewoon openlijk dat ze hem lelijk vonden op gehoorafstand van alle monteurs van Alpine. Dus algemeen aangenomen de lelijkste auto van het veld.
Ja, maar het is echt alsof je gewoon de Renault-fabriek is je ziet wel eens van die parkeerplaatsen vol met auto's. Die Alpine was daar niet opgevallen.
Nee.
Nou ja, omdat hij een F1 auto is. Maar
we moeten toch gewoon af van dat hele carbon gedoe. Dat is echt wel vreselijk hoor. We hebben ook al vaak gezegd. Maar
ja. Moet wel gezegd worden, Joost, dat Alpine klaagt ook heel erg over de zwaarte van de auto. Hè? Dus ze moeten dit ook wel doen.
Ja,
om gewicht te besparen.
Nee, zeker. Ze doen het niet omdat ze dit nou zo fantastisch vinden om te doen. Het is gewoon de bittere noodzaak. En je kan er een beetje van uitgaan dat hoe meer je kleuren bij een team op een auto ziet, dat die het gewicht gewoon steeds beter op orde hebben. Ik zie eigenlijk alleen Ferrari ervoor aan om een beetje gewicht op te offeren om toch maar rood te zijn. Maar voor de rest is het pure noodzaak.
Moeten we door naar Joost? Ik had namelijk Williams op P8, die Joost op 9 had.
Nou, daar wilde ik net over beginnen inderdaad. Dan kunnen we gelijk over Williams hebben. Wat wordt dat voor seizoen? Williams doet het altijd wel lekker, kunnen goede resultaten boeken. Alleen het is Williams, dus die wil je gewoon hoger op de grid hebben, maar dat lukt maar niet.
Nee, en ze begonnen best wel moeizaam. We hebben Albon zien stilvallen op de eerste dag. Ja. We hebben Sargeant een schitterende schuiver zien maken.
Mooi, ja.
Dus een beetje een onrustige auto was het. En aan de andere kant is dit ook wel een plek waar we Williams denk ik verwachten. P8.
Ja, op basis van de afgelopen jaren zeker.
Ja, nee, dat is denk ik wel hun plek. Ja, ik zag wel een interview met de teambaas. Die was wel enthousiast, James Fowles. Hij zegt, werd daar nog gevraagd, wat voelde je toen deze auto de pits uitreed? Hij zegt, ik was overweldigd door trots. Ik
denk, mooi.
Ja.
Nu koos ik Williams altijd in de Formule 1 game, omdat ze altijd zo'n gek stuurtje hadden. Daar zat namelijk, het dashboard zat op de auto en dan het stuur. Daar had je alleen maar knopjes op.
Oh, ja.
Maar Joost, dat is nu veranderd.
Ja.
Dat is revolutionair voor Williams, want dit deden ze al 10 jaar volgens mij. Waarom hebben ze dat gedaan?
Ja. Waarom weet ik niet, maar ze gewoon mee met de trend van andere teams. En ik stel me zo voor, dat je als coureur, dat je dan vaak in een bocht, dan zit je natuurlijk met je hand voor dat schermpje, want dat schermpje zit vast aan de monocoque, dus die gaat niet mee. Ik denk dat gewoon überhaupt een voordeel is om gewoon het schermpje in het stuur zelf te doen. En ik denk dat misschien een reden is om het te doen. En iedereen heeft het zo.
Dat zei Logan Sargeant ook. na de eerste ronde. Van eindelijk kon ik zien in welke versnelling ik zat tijdens het nemen van een bocht.
Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. En verder over de Williams moet ik zeggen. Ja. Ik schat hem wel op de 9e plaats in bij de eerste paar races. Want ik denk wel dat zij... Ze waren heel laat klaar, hè? Dat moet je niet vergeten. Ze waren het team wat het laatste klaar was. En dus ik verwacht dat ze een moeilijk begin hebben. Maar ik denk wel dat die stappen gaan maken door het seizoen heen. Want in potentie verwacht ik die auto al wel verder naar voren.
Wat bedoel je met als laatste klaar?
Nou, zij hadden bij de launch hadden ze de auto van vorig jaar. Ze hadden hem letterlijk gewoon als laatste af eigenlijk. En hij was hier pas voor een shakedown op de filmdag op dinsdag. Dus toen zat hij pas voor het eerst echt in elkaar.
Ja. Was het niet 2 jaar, 3 jaar geleden dat de onderdelen nog niet op tijd waren?
Ja.
Dat was toch Williams?
Ja, weer langer geleden. Met, hoe heet je veel ook weer, die Paddy Lowe die toen moest vertrekken.
Ja.
Ja, wat een drama was dat, zeg.
Ja, nou is nu in ieder geval iets beter geregeld. Ja. Maar ze hebben wel last van uitstelgedrag.
Ja, zeker.
Een beetje mijn leven op de middelbare school.
Ja.
Ja. Even kijken hoor, dan hebben wij de top 8 gehad van Moeke. Wie heb jij op 8, Joost?
Op 8 heb ik Sauber. Ja. En dat is
Sauber, ook... Steak, Kick, F1, dinges die.
Ja, die ja. En dan op basis van een beetje weggedrag. Kijk, ze kwamen gisteren opeens nog met een zachte set banden naar buiten. En een of andere glory run om een beetje hoog in de tijdenlijst te komen. Maar die auto is niet zo heel goed, denk ik. Althans, als je gaat kijken naar dat het toekomstige Audi-team moet worden. Hè, dan zou je daar toch nu al wat van verwachten. Nou rommelt het ook een heel klein beetje, geloof ik, met dat Audi gebeuren. Maar dat terzijde. Maar ik zie ze gewoon geen stappen maken. En ik vond die auto ogenschijnlijk op de baan. En ik weet, natte vingerwerk, aannames, et cetera. Maar er ook gewoon niet zo goed uitzien. Dus ja, daarom 8e.
Ja, bizarre kleur groen.
Ja.
Nog nooit gezien op een Formule 1 auto.
Ja, je kent wel gifgroen, maar dit is dan toch weer anders.
Ja, en we hebben natuurlijk ook de Jaguar groen gehad. Dat vond ik echt wel een schitterende auto natuurlijk.
Ja.
Maar dit ziet er niet uit natuurlijk.
Nee.
En volgens mij op de baan is hij nog groener, toch Joost?
Het is echt... Hij doet gewoon pijn aan je ogen. Ik heb letterlijk nog nooit zo'n felle kleur groen gezien in het echt. En ik moet zeggen, ik kan het ergens ook wel weer waarderen. Maar ik heb heel erg wel het idee van dat het een soort schreeuw om aandacht is.
Ja, maar dat is het toch ook. Want de sponsor is Kik.
Ja,
en dat is groen.
Sponsor. Ja, volgens mij wel. Ja. Dus ik weet het niet. Het ziet er niet uit.
Het doet mij heel erg denken, die livery, aan als ik mensen die de Formule 1 game kennen, aan zo'n vroege livery in de game. Een beetje zo'n goedkope eerste livery die je op je auto plakt. Daar doet het echt heel erg aan denken.
Ja, op dat gebied niet heel spectaculair. En qua auto dan waarschijnlijk ook niet. Dan gaan we voor jou naar de nummer 7.
Ja, dat
zal
dan
Sauber zijn. Ja. Ja, is dit nog de volgorde eigenlijk, die volgorde? Nou,
maakt niet uit.
We gaan team voor team af.
Ja.
Joost had bijvoorbeeld weer de Alpine op 7.
Ja.
Dus dan gaan we naar de nummer 6.
Ja.
Ik heb een vermoeden dat het dezelfde is.
Zou goed kunnen, denk ik.
Ja.
De Racing Bulls.
Dat lijkt te kloppen, toch Joost?
Ja, ik heb ook de Racing Bulls Visa Cash app op 6.
Ja, maar wat ik vind het best opvallend. Want Yuki die is gewoon boos om de auto. Die heeft zich echt veel uitgesproken tegen deze auto. Waarom hebben jullie hem dan zo hoog staan?
Oh, dat had ik nog niet eens gezien.
Oh. Die vond de waardeloze auto.
Oh, echt?
Ja.
Oh, nee. Ik dacht dat ze binnen dat team wel enthousiast waren.
Oké. Okay.
Ricciardo heb ik enthousiast gezien. En hij zag er ook gewoon... hij zag er goed uit. De rondetijden kwamen makkelijk. Niet dat het voor de snelheid meetelt, maar ik vind het de mooiste auto van het veld.
Zo, inderdaad.
Echt
ja.
Een schitterende auto is het.
Ja.
En ze mochten ook alweer een stap maken. Hè? Na vorig jaar wat lastige Nick de Vries die in die... In die moeilijke auto zat. Ja, en die stap lijken ze ook gemaakt te hebben.
Ja, Joost, los van het uiterlijk van de auto, hij doet het wel lekker. Zeker bij Ricciardo, hè?
Ja, ik nog wel toch heel even over het uiterlijk. Ik had hem. Ik heb hem natuurlijk 3 avonden gezien zo in het kunstlicht. Nou, het prachtige auto. Er staan net iets te veel stickers op nog voor mijn goedkeuring. Maar verder is het echt een beauty. En verder, ja, ik hang me ook een beetje op aan het feit dat zij vorig jaar ergens later in het seizoen opeens een nieuwe vloer kregen. En toen gingen ze echt stukken beter. Toen ging Yuki opeens punten scoren ook. En ik denk dat misschien een ander team wat heel nauw verwond aan is, daar misschien een klein beetje invloed op had, op die vloer. En het is geen Red Bull. Het is ook geen RB19. Het is geen kloon van de vorige auto, want hij ziet er echt wel anders uit. Maar ik heb gewoon wel de verwachting dat zij voor die andere 4 zitten. En ja, dat is ook een beetje natte vingerwerk natuurlijk, again. Maar dat denk ik gewoon.
Zal ik even de quote van Yuki erbij pakken? Want ik ging even aan mezelf twijfelen. Maar hij zegt zelf, na de eerste dag was het overigens. Ik was nog even snel aan het zoeken wat hij daarna nog heeft gezegd. Hij zei meteen, ik verwacht niet dat dit een top 6 auto is. Oh. Als ze de top 10 halen, dan zou dat al goed zijn. De auto is eerlijk gezegd niet heel anders dan in vergelijking met het eind van het jaar. En dat vindt hij jammer. En dat hij zegt, ja, dat komt allemaal door dezelfde regels. Maar we doen natuurlijk allemaal het maximale om de auto te ontwikkelen. Maar een vooruitgang is het op dat betreft niet.
Oh, Yuki de rookie. Jammer.
Ja. Ja. Nou, terwijl Ricciardo, ik zit nou een artikel van Motorsport te lezen. Die zegt wel van, het voelt wel meer als een evolutie ten opzichte van Abu Dhabi. Ja. Dus die is dan toch wat meer tevreden.
Ja, ja, het zit ook logisch toch dat het een evolutie is. Volgens mij doen alle teams dat op Red Bull na bijna.
Ja.
Maar eind vorig seizoen waren ze inderdaad, wat Jo zegt, ook al aardig. Dus als ze die lijn gewoon doortrekken, dan ziet het er helemaal niet zo slecht uit, denk ik.
Ja, en als we dan gelijk die top 5 ook er even bij gaan pakken, dan ja, waar zouden ze naar boven moeten staan? Dan worden snel de topteams. Tuurlijk. Zeker nu met McLaren en Aston Martin erbij.
Daar zit gewoon best wel een gat. Ik denk dat de top 5 best wel zeker ligt.
Daarom?
Ja. En daarachter wordt het een lastige schifting.
Dan is het toch gek genoeg, Joost, de zesde plek als team toch helemaal niet zo gek?
Nee, dat is het inderdaad niet. En Helmut Marko die zei dat die verwacht wel dat het een regelmatige top 10 auto is. Dat zei hij ook na de eerste dag, dus net, dan wist hij net zoveel als Yuki. Hij had er niet in gereden, eerlijk is eerlijk. Maar hij was best tevreden over hoe het voor stond daar.
Oké, okay. Dan gaan we door met de prachtige competitie in de top 5. Want Zo. Oké. Dan gaan we door met de voorspellingen van jullie top 5. En ik heb het gevoel dat jullie daar wel wat in kunnen gaan verschillen. Omdat er heel veel onzekere factoren zijn. McLaren, Mercedes. Wie heb jij op 5 gezet, Moeke?
Een ander.
Oh.
Aston Martin op
toch,
P5.
Nou, toch Aston Martin.
Ja.
Terwijl die wel een goede testdagen hadden.
Jawel. Maar Alonso. Ik vond Alonso een beetje down.
Ja, klopt.
En die had voorafgaand aan het seizoen. Ik was bij die virtuele presentatie. Daar was hij nog heel erg uitgesproken. Hè. We hopen de stap naar Red Bull te zetten. We willen toch wel onze eerste race gaan winnen. Hè. Vorig jaar zaten we er al een aantal keer dichtbij. Nu moeten we die stap omhoog maken. Had er ook veel vertrouwen in. Maar dat vertrouwen ook omdat Red Bull natuurlijk zo goed is. Is helemaal weg. En ook, ik weet het niet. Het ging gewoon niet heel erg makkelijk of zo bij Aston Martin en bij Alonso. Dus ik denk vijfde.
Ja, het was natuurlijk vorig jaar zo'n gek seizoen hadden. Met in het begin constant op het podium en op het einde wel aardig weggezakt.
Ja.
Op een incident na natuurlijk. Dus misschien is die vijfde plek helemaal niet zo gek.
Nee, en aan de andere kant, ik denk wel dat die, we kunnen ze ook gewoon noemen, dat McLaren en Mercedes, dat die zitten daar, dat is allemaal best wel nauw. Ik denk dat per circuit verschilt wie dan het derde team is.
Ja, maar Stroll zal de nummer 10 zijn van elke race, in principe.
In principe wel, daar verandert niet zoveel mee.
Nee. Joost, hoe denk jij erover? Want jij bent enthousiaster over de Aston Martin.
Ik heb ze in mijn lijst op de derde plek gezet. Maar dat is meer, dit is voor de duidelijkheid vooruitblikkend op de eerste race. En de eerste 2 of 3 misschien. Maar dat komt meer omdat ik in het begin nog niet zo heel veel verwacht van Mercedes vooral. En McLaren ik ook nog heel moeilijk vind in te schatten. En wat Moeke zei over die laatste club, dat heb ik eigenlijk een beetje met deze drie. Dat ik die heel moeilijk te duiden vind. Dus het is gewoon een loterijtje. Maar ik denk dat Aston Martin in het begin iets beter voorstaat dan, dus komend weekend al, dan Mercedes en McLaren. Maar dat die er daarna wel overheen gaan. Maar die auto is wel helemaal up-to-date. Het ziet er allemaal eigenlijk best wel helemaal heel strak uit. En ik vond hem op de baan ook best wel oké. Volgens mij is het een beetje om het even hoor. Die drie Aston Martin, McLaren en Mercedes. Maar omdat die andere twee dus nog niet zo goed uit de startblokken komen, denk ik dat ze in het begin derde zijn.
Denk ik ook.
Derde team.
Okay. Nou, dat is een positieve Joost over de Aston Martin. Moeke, dan kijk ik toch maar even naar jou. Want we komen bij jouw top 4 aan. Wie staat er op de vierde plek?
Mercedes.
Ja, echt waar?
Ja.
Alhoewel, misschien is dat niet een hele grote verrassing in vergelijking met vorig jaar.
Nee hoor, nee. Een beetje dezelfde lijn door. Ik denk dat McLaren er nog iets voor zit. Wat Joost zegt, Aston Martin zit ook in de buurt. Maar ze hebben wel een stap gezet. Ik vond ook dat Hamilton en Russell best wel positief waren. Je ziet toch wel vaak bij Mercedes, dat doen ze eigenlijk ieder jaar, dat ze vooral heel veel rondes proberen te rijden. Niet echt bezig zijn met korte runs over één ronde om een snelle tijd te noteren.
Ja.
Maar Hamilton en Russell waren best wel positief. Dus P4 heb ik ze gezet.
Ja, Helmut Marko, Joost, die sprak jij na dag 1. Die gaf wel een hele mooie quote. Die moet je toch even toelichten over Mercedes.
Dat hij niet wist wat Mercedes aan het doen was, eigenlijk. Die bedoel je zeker?
Ja.
Ja, Mercedes heeft dat later, James Allison heeft dat later nog toegelicht. Van, zij waren extreem bezig met allerlei verschillende soorten afstellingen proberen. En ik denk dat dat ook wel logisch is, want zij hebben misschien van alle teams wel de grootste conceptverandering gedaan. Nog groter dan Red Bull, denk ik wel. Toch gewoon een hele nieuwe auto om te leren kennen. Dus vind ik dat niet zo heel vreemd. Dus ze hebben gewoon niet echt hun tanden laten zien. Tot Russell dat gistermiddag, dus dat is vrijdagmiddag, deed. Toen ging hij op een setje C4, volgens mij, toch, Moeke? En toen ging hij best hard over één ronde. Ik denk dat de single lap pace best wel goed is, dus over één ronde. En dat zij misschien net iets langzamer zijn dan Ferrari. En dat ze dus over de long run zag het er ook wel redelijk uit. Dus ik denk dat die er redelijk bij zitten. En ik in het begin dat ze het nog even lastig gaan hebben de komende weken. Maar dat die daarna echt wel potentie. De grootste potentie van in ieder geval Aston Martin, McLaren en Mercedes hebben.
Ja, het wordt ook zo'n gek seizoen voor Lewis Hamilton natuurlijk. Die zich niet meer echt kan bemoeien met de plannen voor de lange termijn, Moeke. Ja. Hoe zal hij toch in die auto gaan zitten dit jaar?
Ja, dat wordt natuurlijk super interessant om in de gaten te gaan houden. Die zal ook al met de schuin nog naar Ferrari kijken natuurlijk.
Ja, want kampioen wordt hij niet. Daar hebben we het net over gehad.
Die kunnen we wel afstrepen. Ja, ja. Nee, dat wordt toch een lang seizoen wat dat betreft. Ik hoop, het zou het makkelijker maken voor hem als hij gewoon af en toe wel dicht bij een race overwinning zit.
Ja.
Dan voor zijn eigen sfeer. Maar zo niet, dan kan het echt wel gaan rommelen natuurlijk.
Ja, precies. Ja, het is toch gek inderdaad. Wat was wel jouw indruk van Mercedes tijdens de testdagen?
Ik vond ze in het begin, dacht ik, wat Joost al zei, waar zijn ze nou, of wat Marco al zei, waar zijn ze nou mee bezig?
Ja.
Maar gistermiddag toch wel aardig, zaten ze toch wel weer aardig bij. En Russell en Hamilton waren ook wel enthousiast, dus dat zegt toch wel veel.
En nog even een glory run gedaan.
Eventjes op die C4-band, hè, die we trouwens volgende week niet gaan zien.
Nee.
De medium C3-band is de zachte band volgende week. Dus wat dat betreft snap ik ook op zich wel dat ze bij Red Bull die band niet hebben gebruikt. Maar goed, het was aardig en ze zaten helemaal niet zo ver van Ferrari af op het oog.
Nee, oké, dat is dan Mercedes. Dan gaan we door met jouw nummer 3, Moeke. En dat is ook de nummer... Nee, eigenlijk gek genoeg. Joost heeft de McLarens heel laag staan.
Oh ja?
En jij hebt ze op 3 gezet.
Ja.
Jij verwacht daar toch wel weer veel van.
Ja, zeker. Maar dat is ook vooral gebaseerd nog op vorig jaar. Toen drongen ze natuurlijk al aan. Hè? Dus het kan eigenlijk haast ook niet anders zijn. Was mijn theorie, is mijn theorie. Dat ze in ieder geval aan het begin van het seizoen weer vooraan mee gaan doen. Hoewel ik ook wel weer moet zeggen dat Norris nog wel zei van ja, we hebben toch wel een forse achterstand op Red Bull. Niet alleen Red Bull, maar ook op Ferrari.
Ja.
En hij zegt, daarachter is het wel weer close. Maar ik denk toch wel dat McLaren... kunnen de auto goed doorontwikkelen. Die zijn gewoon het derde team, denk ik.
Ja, Joost, de opmars van McLaren, dat was historisch afgelopen jaar. Dat hebben we misschien in Formule 1 zelden in het nieuwere tijdperk zo gezien. En dan verwacht je dat ze misschien wel nog dichter bij Red Bull kunnen komen. Maar ik heb niet het idee dat ze nou echt dat stapje hebben kunnen zetten deze winter.
Nee, er dus schijnt nog wel een update aan te komen bij McLaren. Echt al snel. Maar ik vond ze gewoon tijdens de testdagen niet extreem indrukwekkend. Er waren ook best wel wat problemen. Ik heb nog een tijdje staan te kijken. Dat was donderdagmiddag. Toen was echt de benzinetanker helemaal uit. En dan zat ze daar met zaklampen in te schijnen. Dus was geen vlekkeloze test van McLaren. En daarom heb ik ze ook wat lager gezet. Omdat ik ze, eigenlijk wat ik net ook over mezelf. Aan het begin verwacht ik gewoon niet dat zij heel dicht bij Ferrari zitten bijvoorbeeld. Maar in potentie blijft het gewoon wel een hele goede auto. Alleen ja, als je dan komen we terug op wat we het eerst over de Red Bull hadden. Ja, die stap in ontwikkeling hebben zij nog niet, ogenschijnlijk nog niet gezet. En die auto lijkt gewoon heel erg op die van vorig jaar. Dus ik ben benieuwd of ze dat door kunnen zetten, zeg maar, die lijn die ze vorig jaar hadden. Dat, dat moeten ze bewijzen.
Ja, het wordt allemaal heel spannend daarvoor in. Dan is toch een beetje de vraag, blijft het allemaal bij elkaar? Of is degene die we nog niet genoemd hebben, Ferrari, steken die toch daar ietsje bovenuit, boven de rest?
Dat vond ik toch wel de verrassing van van deze week ook eigenlijk.
Wel hè?
Ja, nee, dat was echt overtuigend. Nu moet ik wel zeggen, dit hebben we in het verleden vaker gezien bij Ferrari. Dat we dachten van nou, dit wordt hun jaar. Nu is dat nog niet helemaal zo. Want we zeggen ook allemaal, het is allemaal relatief. Hè? Red Bull zit daar nog boven. Maar ze zijn wel heel positief. De rondetijden komen makkelijk. Tijden zeggen niets, moet je er altijd bij zeggen. Maar ze kwamen wel makkelijk. En het is gewoon een positieve vibe hangt daar. Ook met Vasseur, je Hamilton binnengehaald.
Ja.
En dat is ook wel eens anders geweest.
Ja, kijk, Joost vroeger met de testdagen, dan had Ferrari er een handje van door lekker die snelle tijden neer te zetten. En dan dachten wij, zo, die zien er goed uit. En dan viel het op de long runs en allemaal viel het hartstikke mee. Maar ik heb nu ook, wat Moeke zegt, het idee dat ze alles goed op orde hebben. Dus dat het niet meer alleen draait om die snelle tijden. Maar de long runs en alles zien er ook gewoon super goed uit.
Ja, de grote zwakte vorig jaar was natuurlijk gewoon dat hun banden op een gegeven moment eraan gingen. En dat ze in de kwalificatie heel snel, snel waren. En Fred Vasseur zei zelf dat het een dag en nacht verschil was wat betreft bandenslijtage. Dus dat kon je ook gewoon zien aan de rondetijden. Ze hebben echt longruns gedaan, Sainz en Leclerc. Dus dan weet je, ze beginnen ook gewoon met een volle tank. Want ze doen dan ook gewoon pitstops en zo. Ze gaan niet drie keer met een half volle tank rijden. En het zag er echt goed uit. Echt weinig verval. Donderdag was het zelfs zo dat Sainz echt een minuut sneller was over de hele lengte dan Perez. Nou ja, daar zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan. Dus, maar toen dacht iedereen echt van, jezus, wat is dit opeens? Die auto is gewoon beter, die ligt beter. De coureurs zijn echt spreken over dat die veel voorspelbaarder is. Veel makkelijker te doorgronden. En ik vond het eigenlijk het belangrijkste, dat zei Leclerc gisteren nog. Die zei van, de auto van vorig jaar, als daar de banden minder werden, dan kwamen ook alle andere slechte eigenschappen van deze auto naar boven. Weet je? Dan gingen alle alarmbellen af eigenlijk. En dat is nu gewoon niet zo. En die auto blijft gewoon stabiel, voorspelbaar. En dan is het voor de coureurs makkelijker om ermee te rijden. En als jij als coureur minder hoeft te corrigeren, minder glij, minder overstuur, minder onderstuur, weet ik veel wat er allemaal gebeurt, dan is dat ook goed voor de banden natuurlijk. Ik denk dat ze bij Ferrari echt wel goed werk hebben verricht. Niet richting Red Bull, want Red Bull heeft ook goed werk verricht. En dat gat blijft misschien gelijk of wordt wel groter. Ze zitten echt voor die andere drie. Daar ben ik wel van overtuigd.
Terwijl dat vorig jaar natuurlijk niet helemaal nog zo was, Moeke.
Nee, dat was best wel stuivertje wisselen erachter. En ik sluit me helemaal aan bij Joost. Ik denk dat we een duidelijke nummer 1 hebben, een duidelijke nummer 2. Dan die drie erachter. McLaren, Mercedes en Aston Martin. Racing Bulls. En daarachter is het ook weer redelijk spannend met Haas op het eind.
Nou, dus dat is een beetje, dat zijn de conclusies.
Dat is de conclusie,
van de testdagen.
Ja. En dan weten we volgende week of dat of we nu natte vingerwerk hebben zitten doen of dat het klopt.
Ja, dan blijft alleen nog een beetje de vraag over. We hebben het al over de Red Bull gehad. Maar Joost, kan dit echt een seizoen worden waarin de Red Bull 24 op 24 gaat pakken?
Het kan het worden, maar hangt er een beetje vanaf aan wie het vraagt. Ja, maar het kan het worden, ja, natuurlijk. Ik snap dat jullie moeten lachen. Nee, het hangt er een beetje vanaf aan wie het vraagt. Aan de ene partij, het ene team zegt weer van, nou ja, Red Bull ligt nog veel verder voor dan jullie allemaal denken. En het wordt echt een dramatisch gedomineerd seizoen. En anderen zeggen, Pirelli bijvoorbeeld, die zeggen weer van, nee, Ferrari zit echt wel dichtbij hoor. Jullie maken dat gat veel te groot. Dus het blijft moeilijk zeggen. En het blijft vooral moeilijk zeggen, omdat je hoort eigenlijk Red Bull, hoor je dat ook zeggen, want dat zeggen alle teams tegenwoordig. Maar die andere teams hoor je heel duidelijk zeggen van, nou, we hebben nu dit concept gekozen. We weten veel beter waar de zwaktes van onze auto's liggen. Dus we kunnen veel makkelijker doorontwikkelen. Ferrari zegt dat vooral. En Mercedes zegt dat eigenlijk ook. Dus En dat is dan weer het voordeel dat het een heel lang seizoen is. Dat het ook een lang seizoen is omdat je kan inlopen. En we hebben natuurlijk allemaal gezien vorig jaar wat McLaren deed. Dat was een hele grote stap, ongekend. Maar ik denk dat je dit jaar echt wel grote stappen gaat zien van teams die zijn gewisseld van concept. Dus dat kan ook Red Bull zelf zijn. Maar ik verwacht wel dat het gat misschien aan het begin echt kolossaal is, maar dat het in de loop van het seizoen minder wordt en dat het dan altijd wel weer een race komt die Verstappen niet gaat winnen.
Ik denk toch dat het, we moeten ook niet vergeten hoe absurd dat seizoen van vorig jaar eigenlijk was, dat Red Bull maar één race niet won. Ik denk niet dat dat normaal gaat zijn. Nee. En daarom denk ik ook niet dat hoe groot die marge nu ook door sommigen wordt beweerd, die voorsprong, dat dat over het hele seizoen zo gaat blijven. Ik denk dat het, als zouden ze het... Pardon, als zouden ze 2/3 van alle races winnen, zou dat ook nog steeds waanzinnig knap zijn.
Dat is het ook. Maar het erg is een beetje de quote van Max Verstappen. Die zei, de auto doet eigenlijk alles wat ik wil.
Ja, dat is heel gevaarlijk dat als Max dat zegt. Ja, dan zou ik wel echt... Maar tegelijkertijd, het is een mechanische sport. Hè. Er kan van alles gebeuren.
Ja.
En wat ik zeg, vorig jaar was gewoon echt ontzettend bijzonder. En dat gaat niet zo makkelijk een keertje herhaald worden. Ook niet als je weer een hele dominante auto hebt.
Ja, wat zou je ervan vinden als het zo'n seizoen als vorig jaar wordt?
Ja, je hoopt op een spannend seizoen, maar tegelijkertijd moet je ook gewoon blijven zeggen hoe knap dat is.
Ja.
En ze
spelen ook niet vals of zo. Het is gewoon, als ze nu met het nieuwe concept, als dat weer werkt.
Maar dit is toch geweldig? Ze gaan voor een totaal ander concept, wat je zegt. Dat is Formule 1 op zijn top. Dat is Formule 1.
Ja.
En dat vind ik ook wel het mooie aan deze sport. Dat technische team met nieuwe voorop toch weer met zoiets komt aanzetten.
Ja.
Ja.
Moeten we ook wel weer waarderen.
Tuurlijk. En laat Verstappen maar al die records pakken die er te breken zijn. Ja. Waarom niet?
Ja, want hij staat nu op 7 op een rij, staat hij, qua overwinningen.
Oh ja, die kunnen we ook weer doortellen.
Dus dan nog 3 en dan 4 eigenlijk. En dan heeft hij zijn record gebroken.
Ja, wie zal het zeggen? Ja, prima toch. Nee, het wordt gewoon, en laten we ook niet vergeten, op papier was het een saai seizoen. Maar we hebben vorig jaar echt wat te gekke races gehad. En Verstappen heeft ook heel veel races gewonnen waar hij er echt hard voor heeft moeten knokken.
Ja, op het einde Las Vegas bijvoorbeeld.
Las Vegas, Zandvoort, Monaco met die regen. Ja, noem het maar op.
Ja.
Dus dat vergeten we af en toe wel eens. En al zouden we, als we dat gewoon weer krijgen, gewoon weer veel leuke races. Kom maar op. Ik heb er weer zin in.
Ja, zeker. We hebben er allemaal zin in. Joost natuurlijk ook weer. Al zei je wel nog in de groepschat bij ons van, ja, als dit weer zo'n seizoen wordt, dan wordt dat volgend jaar ook weer zo. Dus dan zitten we er 2 jaar aan vast.
Dat is wel een beetje mijn verwachting inderdaad. Dan kom je weer terug op andere teams die een concept omgegooid hebben met, nou, dit moet het zijn. En als het dan niet blijkt te zijn, of dat Red Bull gewoon bij ze vandaan ontwikkelt, zeg maar, dan wat best wel een reëel scenario is. 2026, dan gaat het hele reglement op de schop. Dus je gaat volgend jaar al zien dat teams niet zo heel veel meer gaan ontwikkelen. Als Red Bull nu die grote voorsprong heeft en de rest gaat dit seizoen niet inlopen... gaat het volgend jaar ook niet meer gebeuren. Dat zie ik niet meer. Dat zie ik niet voor me. Dan is er echt een grote regelwijziging nodig. En ja, die komt er dan.
Nou ja, we gaan er gewoon voor. Voor een mooi nieuw seizoen met weer hele nieuwe dingen. De Grand Prix van China is weer terug. Japan vroeg in het jaar. Dat vind ik ook mooi.
Ja joh, het allemaal een beetje omgegooid. We hebben nog een soort nazomervakantie op een gegeven moment van bijna een kleine maand lang in oktober.
Ja.
Ja, nee, het wordt gewoon weer leuk, Bas. We gaan ervan genieten. Hoop regenraces erbij. Mooie weersvoorspellingen.
Zeker.
Tornado's.
Ja, gigachaos.
Gigachaos.
Ja, we gaan ervoor. Dit wordt voor de Bordradio ook hopelijk weer een heel mooi seizoen. Ik hoop dat de luisteraars ons weer blijven volgen. Dat kan natuurlijk door je te abonneren via Spotify of via je favoriete podcast app. Dat is voor ons heel belangrijk qua cijfers. En misschien is het voor als luisteraar ook handig, zodat je gewoon op de hoogte blijft als er weer een uitzending online staat. Het hele seizoen zijn we er dus weer met een vooruitblik en een terugblik, moet ik toch even gezegd hebben. En we gaan dus woensdag vooruitblikken op de Grand Prix van Bahrein. We hebben nu stiekem al een klein beetje gedaan. Maar dan gaan we echt kijken wie er op het podium terecht gaat komen.
Ja, met een apart tijdschema. Hè? Met donderdag al de vrije training en zaterdag de race.
Ja, het is niet vergeten. Inderdaad, vrijdag ook de kwalificatie.
Vrijdag de kwalificatie, ja.
Heeft allemaal met Ramadan te maken.
Ja, klopt.
Ja, dus zondag hebben we een lekker vrije dag. Kunnen we lekker naar de IKEA of naar de bouwmarkt. Of
heerlijk.
Of ja, kan ook een keertje dan. Joost, dankjewel voor jouw tijd in Bahrein. Geniet nog even van 4 dagen aan het zwembad, want jij blijft daar.
Ja, zeker. Maar er gaat ook gewoon gewerkt worden. En er komen nog wel een paar mooie stukken. Ik heb bijvoorbeeld ook Nu Jij vragen. Vragen van Nu Jij als beantwoord. Die staan ook op nu.nl. En voor je het weet is het weer woensdag. En dan zitten we weer op het circuit. Dus er komt ook een nieuwe vorm van mediadag, heb ik begrepen. Dus we moeten ook nog even kijken hoe dat eruit gaat zien. Maar verder wordt het gewoon rammen als vanouds.
Mooi. Nou, dan gaan wij dat met z'n allen doen. Dankjewel voor het luisteren naar deze nieuwe editie van de Bordradio. En zoals gezegd, woensdag zijn we er dus weer.
Ja.
Bij de vooruitblik op de Grand Prix van Bahrein.
Ja, top.
Ik zou zeggen, tot dan.
Ciao, ciao.
Dag.